Gemeente, we openen vanmiddag de schriften in het Oude Testament, Genesis 24, waar we horen over Abraham die zijn knecht erop uitstuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. En over Abraham, dat weten jullie ook. Wanneer horen we voor het eerst over Abraham? Nou, denk maar aan dat liedje. Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam. En ik zal je tonen waar je mag gaan wonen. En Abraham, hij ging op reis, aangesproken door de Heere. Hier zijn we al aan het einde van Abrahams leven gekomen. In het hoofdstuk hiervoor heeft hij zijn vrouw moeten begraven. En heeft hij voor het eerst een stukje land in bezit gekregen. Een graf als enige bezit in het beloofde land. Dan hoofdstuk 24, dat is het langste hoofdstuk uit het Genesisboek. Dat is een prachtig hoofdstuk. Als u er vanavond een half uurtje voor gaat zitten, dan zult u daar geen spijt van hebben. Als u iets wilt horen over hoe God de dingen leidt, zijn voorzienigheid, zijn voorzien en hoe hij ons daarbij wil inschakelen. Maar dat is te veel voor één preek, dus we luisteren nu naar de eerste 9 versen van datzelfde hoofdstuk.
Isaac trouwt Rebekka. Abraham nu was oud en wel bedaagd, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had: leg toch uw hand onder mijn uik, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en de God der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochteren der Kanaanieten, in het midden van de welke ik woon. Maar dat gij naar mijn land en naar mijn maagschap trekken en voor mijn zoon Isaac een vrouw nemen zult. En de knecht zeide tot hem: misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Zal ik dan u zo moeten wederbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt? En Abraham zeide tot hem: wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt. De Heere, de God des hemels, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap genomen heeft, en die tot mij gesproken heeft, en die mij gezworen heeft, zeggende: uw zaad zal ik dit land geven, diezelfde zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Maar indien de vrouw u niet volgen wil, zo zult gij rein zijn van deze mijn eed. Alleenlijk breng mijn zoon daar niet weder een. Toen legde de knecht zijn hand onder de euk van Abraham, zijn eer, en hij zwoer hem over deze zaak.
Gemeente, kerntekst voor de verkondiging vanmiddag is vers 2b. Het verzoek van Abraham aan zijn knecht: leg toch uw hand onder mijn heup. Dit is het woord van God. Je mag kiezen. Als dat tegen je wordt gezegd, hoe vind je dat? Je mag kiezen. Misschien worden we heel blij van dat je denkt: eindelijk mag ik een keertje kiezen. Fijn dat het niet voor mij wordt bepaald, maar dat ik wat mag zeggen wat ik ervan denk en vind. Mooi. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt: je mag kiezen. Moet ik alweer kiezen? Of vindt u het gek dat ik het zo zeg? Maar is dat niet zo dat we soms liever niet zouden kiezen? Dat je er ook een keertje gewoon moe van kunt zijn? Nou ja, denk maar aan die ene lastige keuze waar je voor staat. Moet ik gaan wennen aan een bestaan op de wal? Of kan ik blijven varen? Of, het is bijna mij, welke studie moet ik nou eigenlijk gaan doen? ik moet me gaan inschrijven. Maar ik weet het eigenlijk niet. Kiezen kan zomaar iets van een last worden. En ik denk dat ik niet te veel zeg als ik zeg dat het juist voor onze jongste generaties zo kan zijn. Omdat je het continu te horen krijgt. Je moet kiezen. Het is jouw leven. Kies hem maar. En zorg ervoor dat je er wat moois van maakt. Van je leven als een project. En dan kan kiezen bij kleine kinderen misschien heel mooi klinken. Yes, ik mag kiezen. Maar misschien heb je het ondertussen wel gemerkt. Ik had de verkeerde keuze gemaakt. En ja, als jij mag kiezen, als u mag kiezen, dan is er maar één verantwoordelijk. Ikke. We leven als voortdurend moeten kiezen. En het ongekende is zelfs de keuze om naar de kerk te gaan. Eén van de vele opties. En niet langer voorgegeven. Als vanzelfsprekend. Goed, hoe dan ook, welke keuze u ook inmiddels in gedachten heeft. Een kruispunt, als je moet kiezen, dat stelt je wel voor belangrijke vragen. Wat telt nu eigenlijk voor mij? Wie laat ik meepraten als ik moet kiezen? Wie heeft het voor het zeggen? Misschien sterker nog, wie ben ik zelfs als ik kies? Op de kruispunt in het leven wordt duidelijk wie je bent. Denk maar aan je ID-kaart. Je laat je identiteit zien. Dit ben ik. Abram komt ook op een kruispunt. En daar horen we vanmiddag naar. Kinderen op kruispunten. Kinderen van het verbond, zoals Abram als vader van het verbond uiteindelijk ook maar een kind was. Kinderen op kruispunten. En drie trefwoorden. Geweigerd, gevoelig en gezegend. Kinderen op kruispunten, geweigerd, gevoelig en gezegend. Want op een kruispunt staat Abram. Dat blijkt wel als we Genesis 24 gaan lezen. Abram nu was oud en wel bedaagd. Op dagen gekomen. En als die uitdrukking klinkt in het Oude Testament, dan moet je de oren spitsen. Dat wil dus omschrijven, iemand is oud geworden, denkt dat hij snel zal gaan sterven. Dat blijkt in Abrams geval trouwens wat dat betreft mee te vallen. Maar als die uitdrukking klinkt, dan kun je iets verwachten van een laatste woord, een laatste handeling, een laatste opdracht die de koning geeft die bijna sterft. Abraham, hij staat op een kruispunt. En wat voor een kruispunt? Want Abraham zegt eigenlijk met die woorden van de tekst, ik kan nog niet sterven. Zoals het er nu voor staat, kan ik niet sterven. Oh nee, Abraham? En waarom dan? Nou, er is nog geen toekomst voor het volk van het verbond. Ik heb wel die ene zoon gekregen. Die beloofde zoon. Maar hij is niet getrouwd en heeft nog geen kinderen dus. En dus als ik nu zal sterven, dan houdt het verbond op. Dat kan toch niet? Dat de Heere keer op keer begonnen was. Na de val in het paradijs opnieuw begonnen was. Noach opnieuw begonnen was. Abraham. En dat het dan weer stopt. Dat mag toch niet gebeuren? Nee. En dus gaat Abraham handelen. Hij gebruikt zijn verstand. Ik zeg het maar eventjes zo, want Abraham zegt dus niet, het zal mijn tijd wel duren. Tussen mij en de Heere is het goed. Abraham zegt, ik kan nog niet sterven. Ik moet nog wat gaan doen voordat het niet meer kan. En daarom hij roept zijn knecht bij zich. Abraham, hij zegt dus niet, het is Gods verbond. Hij zal er wel voor instaan. Natuurlijk, daar zal Abraham van overtuigd geweest zijn. Maar hij laat zich 100% inschakelen bij wat hij te zien heeft. Isaac, geen vrouw en dus het verbond. Hoe moet dat verder? Een knecht bij hem. Wie dat is? Hij krijgt geen naam. Het is wel een voorbeeldige knecht. Als u het hele hoofdstuk leest, dan raak je er toch van onder de indruk. Hoe loyaal en hoe gelovig. Ja, dat ook. Is het Eliezer geweest? Zou kunnen. Hij krijgt geen naam. Maar die knecht die wordt door Abraham bij zich geroepen. En de missie is helder. Een vrouw voor Isaac. Maar hoe dan? En waar dan? Nou, daar blijkt Abraham over nagedacht te hebben. Abraham stelt randvoorwaarden. Wat moet er gebeuren, volgens hem? Nou, in de eerste plaats is het heel duidelijk. Het mag van Abraham geen dochter van de Kanaanieten zijn. Geen Kanaanitische. Abraham. Maar maak je het jezelf nu niet heel moeilijk? Waarom mag het geen vrouw uit de omgeving zijn? Vrouwen genoeg? Moet je die knecht per se die lange, lange reis laten maken? Dat kan toch veel eenvoudiger, Abraham? Nee, zegt Abraham. Geen dochter van de Kanaanieten. Maar waarom dan niet? Waarom niet een van de buurmeisjes? Nou ja, dat kreeg het volk Israël vaker te horen van de Heere. Trouw nu niet met een van de Kanaanitische. En de reden? Ja, dat heeft te maken met wie ze vereren. Afgodendienst. En afgodendienst, dat doet wat met je. Wat bedoel ik? De mensen die wij vereren, of de dingen waar wij tegenop zien, die hebben zo hun invloed op ons. Dat is van alle tijden. Dus het doet wat met je als je een Baal dient in Kanaan. Die God die berekenend is. Die zo werkt van je legt wat in en dan krijg je je investering terug. Berekenend, egoïstisch. En alles voor de winst. Als het een kindoffer vraagt, dan zij het maar zo. Nou, je kunt er eigenlijk niet van opkijken dat je daar geen beter mens voor wordt, zachtjes gezegd. Daar klap je leven niet van op. Het maakt dus uit wie je vereert. Dat kreeg het volk Israël bij herhaling te horen. Wij zijn beïnvloedbaar. Ja, en ergens is de Bijbel ook heel nuchter. Zoals de apostel Paulus schrijft, wees niet naïef. Denk nou niet dat je je verkering kunt zien als een evangelisatieproject. Want wij zijn beïnvloedbaar. Ja, wij allemaal. Je hebt niet voor niets dat mooie woordje, toch? Influencer. Dat zegt genoeg. Wij laten ons beïnvloeden. En voor het geval je nu zegt, ja, dat is mooi, dan ben ik met mijn vriend of vriendin meegekomen naar de kerk. En dan krijg ik te horen, nou ja, aardig is dat. Nou, in de eerste plaats, welkom. Blij dat je er bent. En wat je juist in dit hoofdstuk hoort en ziet en leest, is dat de Heere wel raad weet met mensen die van ver komen. Je hebt te maken met een God die mensen overal vandaan haalt. Zelfs met die ongedachte weg dat je misschien via je vriend of vriendin nu hier zit. Welkom. En tegelijkertijd is de eerlijke spiegel. Wij zijn beïnvloedbaar. Of het nou gaat om je relatie of om vriendengroep of wat dan ook. Denken wij eraan trouwens? Dat wat onze collega's ervan vinden, van zondag en van maandag, et cetera. Dat dat zomaar iets met je doet. Goed, randvoorwaarde 1. Het mag geen Kanaanitische zijn. En Abraham heeft nog twee andere randvoorwaarden. Positief, Je moet naar mijn familiekring gaan. Die lange, lange reis, weet u wel. Daar moet je een vrouw gaan zoeken. En de derde voorwaarde. Isaac mag per se niet terug. Die mag niet mee op reis. Dus geen Kanaanitische. Het moet er eentje zijn van uit Abraham's familiekring. En Isaac mag die lange reis niet meemaken. Waarom Abraham? Ik bedoel, daar had ze toch ook afgoden. Rebecca, die kende toch ook de Here nog niet? Nee, dat is waar. Maar beeld je eens in. Als Rebecca dus meegaat. Als dat meisje meegaat wat die knecht moet gaan zoeken daar. Dat betekent dus dat ze diezelfde route aflegt als Abraham jaren geleden. Ga uit, had de Heer gezegd. En Abraham, hij daalde af. Hij ging op reis. Wat zegt Abraham dus? De vrouw van mijn zoon, die moet diezelfde route willen afleggen. Die onzekere route. Onzeker? Ja, ook weer niet helemaal. Want er gaat wel een stem mee. De Heere. De God van hemel en aarde. De vrouw van Isaac, ze moet een weggeroepen bestaan willen leven. Ze moet net als Abraham achterlaten wat zo vertrouwd en behagelijk is. Waar je je houvast in vindt. Gemeente, of we nou heel ver of heel dicht bij het verbond zijn opgegroeid, maakt wat dat betreft niet uit. De Heere vraagt ons om achter te laten wat ons houvast geeft in het leven. Zonder hem. De dingen waar je misschien zo vertrouwd mee bent. Die helemaal met je versmolten zijn. Onderdeel uitmaken van wie je bent voor je idee. En de Heere zegt, ga uit. Achterlaten. En Isaac, hij mag niet mee. Sterker nog, als de knecht vraagt, maar wat nu als die vrouw niet wil? Dat kan toch? Ik maak die reis, maar zij wil niet mee terug. Dat is een heel realistisch scenario natuurlijk. Er is als meisje van ver weg wel degelijk geloof voor nodig. Wil je die lange reis gaan maken? Terwijl je je man nog niet hebt gezien. Maar als die knecht dat voorstelt, in vers 5. Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Zal ik dan uw zoon moeten terugbrengen in het land waar gij uitgetogen zijt? En Abraham zei tot hem, wacht u. Abraham is geschokt. Dat nooit. Mijn zoon mag niet mee terug, wat er ook gebeurt. Abraham, waarom zo ontzet bij die heel redelijke vraag van je knecht? Nou, eenmaal weggeroepen, is er geen weg terug. We hebben net gezongen uit Psalm 81. Over God die zijn volk uit Egypte haalde. Door de woestijn, naar het beloofde land. U heeft dat vanochtend gehoord, toen de wet werd voorgelezen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij hebt, uitgeleid. En eenmaal uitgeleid is er geen weg terug. Eenmaal aangesproken door de Heere. Als babytje denk ik in de meeste gevallen. Vader, Zoon en Heilige Geest. De hand van de Heere op uw leven. Dan is er geen weg terug. Die weg wordt geweigerd. Dat niet. Ja, het kan wel. Maar het kan eigenlijk niet. Denk maar aan de Israëlieten in de woestijn. Dat kennen jullie ook. Dat ze gaan mopperen, mopperen. Dit niet en dat niet. En dat vlees in Egypte was veel lekkerder. Maar je kunt niet terug. Ja, ze wilden het wel. Eigenlijk, zoiets als de Heere kan wel tot mij spreken, maar ik draai mij om en ik ga die kant op, waar ik vandaan kwam. Dat weten jullie ook. Ze stierven in de woestijn. Dat is erg. Dat de belofte met je leven meegaat. Beloofde land van Gods wegen. Voordat je maar iets kon zeggen. En dat je zegt, maar ik wil terug. Want die hand van u op mijn leven, dat vind ik maar bedreigend. Dan kan ik niet meer kiezen. Je komt om. Isaac, hij mag niet terug. Want als hij teruggaat, dan zal hij verloren zijn. Is het verbond verloren. En dat kan niet. De weg geweigerd. Gemeente, 3 randvoorwaarden dus. En daar heeft Abraham over nagedacht. Dat mag dus, hè. Sterker nog, in het licht van dit gedeelte, doe het alstublieft. Nadenken. Open Bijbel. Gevouwen handen. Maar nadenken. Welke randvoorwaarden in de opvoeding helpen mijn kinderen in het gaan van de weg van de Heere? En welke dingen belemmeren die juist? En geven mij dus vandaag huiswerk. Welke dingen sporen me wat ik heb beloofd hier bij het doopvond? Dat ik er alles aan zou doen om mijn kinderen te laten opgroeien en opvoeden en te onderwijzen. In die heerlijke naam van de Heere, de God van het verbond. Nee, het spijt me, ik ga u niet vertellen wat u wel moet doen en wat u niet moet doen. Waarom niet? Omdat ik niet geloof dat het u helpt, een actieprogramma, een actielijstje mee naar huis. Dan kun je naar huis gaan en toch het aangezicht van de Heere ontwijken. En zullen we dat niet doen? Maar het wel vandaag. Misschien nog even thuis, eerlijk. Onder 4 ogen en onder Gods ogen. Het er met Hem over hebben. Heren, welke dingen belemmeren eigenlijk de omgang met U in ons gezin? In hoe we onze kinderen opvoeden, wat we ze meegeven? Welke randvoorwaarden moeten er misschien weg? En wat moet er nodig bij? Misschien heb je ondertussen afgevraagd, maar het ging toch om een vrouw voor Isaac? Maar waar is Isaac gebleven? Isaac, die is stil. Je hoort niks van hem. Terwijl het notabene om zijn vrouw gaat. Het enige wat je van Isaac hoort aan het eind van hoofdstuk 24, is dat hij dankbaar Rebecca in ontvangst neemt. Verder niks. Misschien vind je dat wel heel raar. Hoe kan dat nou? Je gaat trouwen met iemand, die heb je nog nooit gezien en je hebt er geen enkele invloed op. Dat regelt je vader. Nou ja, heel nuchter. Ik denk dat de culturen zijn op deze wereld waarin het nog steeds en min of meer zo aan toe gaat, dat de ouders regelen met wie je trouwt. Dat allereerst. En het is ook opvallend dat de Joodse uitleggers, de rabbijnen bij dit gedeelte zeggen, hier heb je te maken met een uitzondering op de regel. Waarom een uitzondering? Nou ja, zeggen de rabbijnen, eigenlijk de normale situatie is dat je als ouders uiteraard meedenkt en invloed uitoefent. Dat is heel gezond. En zeker in de cultuur van Israël ook heel gewoon. En tegelijkertijd, als het om dat heel persoonlijke gaat, om levensgeluk, een huwelijk, ja, dan moet je ook vrijheid geven. Zoals eigenlijk ook de Heere met zijn volk omging. Wel de leefregels meegeven, zijn wetten, alles wat nodig is, maar ook dat volk laten wandelen voor zijn aangezicht. Maar hier dus niet. Abraham, waarom regelt u eigenlijk dit huwelijk? Ja, nog één keer. Isaac mag per se niet terug. De toekomst van het verbond, weet u nog wel, die staat op het spel. Misschien vindt u dit maar een vreemd gedeelte. Dat u denkt, maar toch, dat kan toch eigenlijk niet. Dat een vader voor zijn zoon het huwelijk regelt. Op zo'n manier. Wat doet u eigenlijk als Bijbelgedeeltes u maar vreemd in de oren klinken? Wat doe je ermee als je iets leest in de Bijbel en je vindt het eigenlijk maar, als je het zo wil zeggen, raar? Misschien hebben wij in onze tijd wel meer dan ooit de neiging, als wij dingen raar vinden, nou, dan schuiven we die mening aan de kant. Ik stop mijn oren dicht, dan hoor ik het ook niet meer. Of, een populair woord, dan cancel ik diegene. Heb ik er ook geen last meer van. Zullen we dat alsjeblieft in de kerk niet doen? En dus ook niet bij zulke woorden die je misschien vreemd in de oren klinken. Maar juist als ze je misschien vreemd voorkomen, probeer dan eens te luisteren. Maar wat en op welke manier bevragen deze woorden mij misschien en ons? Als je bijvoorbeeld denkt aan het woordje gezag. Ja, de Bijbel vindt dat geen vies woord. En wij misschien in 2023 inmiddels wel. Hoewel... Er zijn inmiddels genoeg ouderen die zijn opgegroeid onder een opvoeding waarbij er geen regels waren. En als ze erop terugkijken zeggen ze ja. Mijn vriendjes en vriendinnetjes vonden het mooi, maar ik niet. Want ik wist nooit thuis waar ik aan toe was. Het bood mij geen veiligheid of structuur. Dus hoe mooi dat is. Zonder gezag zijn we eigenlijk gewoon onbeschermd. Dat kun je misschien in de kerk horen, maar dat kunnen psychiaters je even goed vertellen. Dan ben je verlaten, dan blijf je alleen over. En hoeveel mensen worstelen daar niet mee? Geen houvast, geen mensen die meedenken. Dus laat zo'n gedeelte ons bevragen. Reken ik eigenlijk met de wijsheid van oudere generaties, van mensen in de gemeente die mij gegeven zijn, die misschien een mening hebben die mij in eerste instantie niet zo goed uitkomt. Maar rekenen we ermee dat ze wijsheid van de Heer hebben ontvangen en mogen ze meepraten in ons leven? Dan mag je wel vragen naar de motivatie, ja. Als Isaac zou vragen aan zijn vader: maar vader, waarom doet u dit en waarom doet u het zo? Ik denk wel dat Abraham het kon uitleggen. Jongen, het verbond met de Heere, daar gaat het me om. En daarom deze ongedachte, onverwachte route. Daarvoor doe ik het hoor. Dat er een leven blijft hier op deze wereld. In het verbond met de Heere. Dat het niet stopt bij ons. Ik bedoel dus dit, dat als je het misschien soms lastig vindt, gezag, vraag het eens. Papa, mama, maar waarom is dat een of dat andere voor jullie zo belangrijk? Waarom dit wel en dat juist per se niet? Je mag vragen naar de motivatie. Staat misschien het verbond op het spel? Het leven met de Heere. En omgekeerd bevraagt zo'n gedeelte ook ons als ouders. Waarvoor hebben wij eigenlijk gezag? Is dat een soort van onder de duim houden? Macht afdwingen? Dan heb ik Gods woord niet aan mijn kant. Wat Hij mij vertelt, gezag heb je gekregen om te dienen. Anders gaat het zomaar mis. En maak je er misbruik van. Maar Abraham houdt ons wel een spiegel voor. Alles in het licht van de toekomst van het verbond. De generatie die opgroeit. Komt er wat van? Alles in het licht van de toekomstige generaties. En wij? Wat mag het ons kosten dat er een generatie is die te horen krijgt over de Heer en zijn weg met ons? Wat betekent dat voor het belang van catechisatie? Het aantal uur dat erin geïnvesteerd wordt. Wat betekent het dat het verbond op het spel staat voor de jaarlijkse begroting? En hoe veilig we misschien gaan rekenen. Kunnen we het hebben? Als uw wijkbroeder zegt, ik kan niet langskomen met uw verjaardag, want die ene jongere, daar ben ik dringend nodig. Nou ja, het zijn maar een paar voorbeelden. Maar Abraham vraagt ons, hebben we in de gaten dat de toekomst van het verbond op het spel staat? En wat hebben we ervoor over dat onze jongeren niet worden opgevoed door de socials of door welke influencer ook maar? Wat mag het ons kosten? En voor de zekerheid, als ik het zo zeg, er staat het op het spel, dan bedoel ik dus niet dat het vroeger beter was. Daarvoor kent u de geschiedenis ook te goed. Maar is het niet zo dat je soms denkt, wat hebben onze jongeren ontzettend weinig houvast? Altijd maar kiezen. En zoveel stemmen die meepraten. Dan staat er toch wel wat op het spel, toch, of niet? Ik heb nog één aarzeling. Ik heb het gehad over de jongste generaties. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel zin om het te zeggen, maar kan ik het hebben over de jongste generaties? Of moet ik een paar generaties erboven zitten? Omdat u in de kerk zit, maar nog nooit uw hart kwijtraakte aan deze God van het verbond, die zo genadig ons keer op keer hindert met zijn woorden. Kan het zijn, een kerkbank versleten en er eigenlijk onverschillig onder zijn? Dat de jongere die naast je meezingt je eigenlijk van je stuk zou moeten brengen, want hij of zij, hij zingt het je voor. Luister maar. Die knecht, die vraagt dus door. Abraham, meester, hoe dan? En Abraham zegt, Isaac, mijn jongen, hij gaat niet mee. En dan voegt Abraham nog een paar woorden aan toe. In vers 7. En nogmaals, denkt u dan aan de geschiedenis van Abraham zelf en zijn levensroute. Wacht u dat u mijn jongen niet weder daarheen brengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijn maagschap genomen heeft en die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, uw zaad zal ik dit land geven. Die zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, dat gij voor mijn zoon vandaar een vrouw neemt. Mooi is dat, hè? Wat doet Abraham op dit kruispunt? Hij stelt zijn vertrouwen op de Heere, die hij heeft leren kennen als de God van het verbond. Aangesproken, ooit, die lange reis gemaakt en niet beschaamd in het vertrouwen op de Heere. En in dat vertrouwen stuurt hij zijn knecht weg. Ga maar. En ik weet zeker, de Heere zal zijn woorden niet zomaar terug laten keren. Prachtig is dat. Maar, misschien hadden we wel even doorgelezen. Hoe zit het dan bij vers 8? Want Abraham spreekt verder. Maar indien de vrouw u niet wil volgen, Zo zult gij rein zijn, vrij zijn van deze mijn eed. Alleen breng mijn zoon daar niet weder heen. Abram, nu moet ik nog iets uitleggen. Als ik vers 7 lees, dan lees ik vertrouwen. Er komt een vrouw voor Isaac. En nu vers 8. Ja, dan houdt u de mogelijkheid open dat die knecht alleen terugkomt. Wat is dat nou? Gemeente, is dit geen mooi voorbeeld hoe om te gaan met Gods belofte? Dat je ruimhartig hem zijn eigen woorden voorhoudt. Heren, dit hebt u gesproken in mijn leven. Daar vertrouw ik op. En tegelijkertijd, vers 8, ik ga u niet de weg voorschrijven, want u bent Heren en ik niet. Ik zei mooi, en dat is het ook. Maar eerlijk gemeend, is dat niet spannend? Kun je er niet soms bang van worden als je denkt aan die ene die je misschien nu naast je mist in de kerkbanken? Hem houden aan zijn woord en hem vrijlaten. Hij is de Heere. Hij die zijn wegen zo vaak gaat op een andere manier dan ik, dan wij gedacht hadden. Mooi is dat. En soms ook zo moeilijk. Gehoorzamen. Gaan. En het ook beseffen. De gevolgen zijn in zekere zin voor zijn rekening. Die heb ik niet in de hand. Dat is dus geen rimpelloos plan van God voor je leven, nee. Integendeel. Abram, hij heeft zijn randvoorwaarden bekendgemaakt. Hij heeft geweigerd dat Isaac mee terug zou mogen gaan. En dan moet die knecht trouw gaan zweren. Dat lazen we al in vers 2. Met dat verzoek. Leg toch alsjeblieft je hand onder mijn heup. En zweer mij. En in vers 9. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van Abram zijn heer. En hij zwoer hem. Dat is apart toch? Waarom, Abraham, vraagt u uw knecht te zweren onder de heup? Nou, dat heeft te maken met Abrahams gevoelige plek. Waar ben je te raken? En Abraham zegt, leg je hand onder mijn heup. Ja, dat is bij Abrahams geslachtsdelen. Dat is een gevoelige plek. Maar dat is toch vreemd? Nou ja, ik kan zeggen, kijk maar naar Amerika. Als de president daar wordt ingezworen, dan legt hij zijn hand op de Bijbel. Als hij trouw zweert aan de grondwet. Dus het gebeurt vaker dat je je hand legt op een plek die bijzondere waarde heeft. Maar waarom dan die hand onder de heup van Abraham? Op zijn minst merkwaardig, toch? Abraham, is dat misschien omdat je denkt dat dat nou eenmaal je voortplantingsorgaan is? Dat dat je mannelijke kracht is, zo gezegd? Toekomst voor het huis van Abraham? Ik weet niet wat u ervan denkt, maar ik denk dat dat niet reden nummer 1 is geweest. Waarom? Leg toch alsjeblieft je hand onder mijn heup. Het is de plek waar Abraham als 99-jarige besneden is. Onderstreping van de woorden van het verbond. En daar is hij te raken op de kruispunten in zijn leven. De God van het verbond. En vandaar die gevoelige plek. En vandaar juist daar trouw. Vandaar die eedzweren. Abraham vraagt ons eigenlijk, wie ben je eigenlijk? Laat me je idee eens zien. Wat bepaalt nou wie u en wie je bent? Abraham zegt, ik heb een gevoelige plek. Ik ben te raken, want wie ik ben, dat heeft te maken met dat ik door God, door de hemel ben aangesproken. En daar kom ik nooit meer los van. En dat bepaalt wie ik ben. Meer dan mijn geschiedenis, dan mijn verleden, dan mijn rijkdom, door mijn wat dan ook. Abraham, hij heeft het geleerd, hoe bevrijdend het is. Wie ben ik? Een vraag waar je de hele dag druk mee kan zijn. En Abraham zegt, wie ik ben, dat ligt buiten mij. In de God van het verbond, die mij opzocht. In de God van het verbond, die dat water over mijn hoofd deed gaan. En mij ervan verzekerde, zo onrein als je bent, ik was je. En ik wil je aannemen tot mijn kind. En dat voor eeuwig. Gemeente, die woorden van het verbond. Bij Abraham de gevoelige plek en bij ons. Die woorden van het verbond die ons toeroepen. Uitgeleid uit de slavernij van de zonde. Door het water heen. Kopje onder. Verdronken in het oordeel van God. En weer eruit gehaald. Opgestaan. In een nieuw leven. Is het dan gek dat apostel Paulus zegt, als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En niet dat wat je aan de aarde vastpint en wat je bij God vandaan houdt. Daar heeft hij toch recht op. Misschien denk je, ik krijg het er wel benauwd van. Ik kan niet meer kiezen blijkbaar, als God mij aanspreekt. Benauwend. Geen weg terug van iemand anders zijn, je helemaal overgeven en niet weten hoe de weg van de Heere loopt. Nou ja, laten we wel eerlijk zijn. En de Bijbel en God is goud eerlijk. Het is een van tweeën. Of je laat je leiden door de geest van Christus. Of we laten ons leiden door die lelijkheid. De duivel, de Satan, de boze. Die je de indruk geeft dat je vogeltje vrij bent. Als je zelf mag kiezen. Terwijl je eigenlijk weet, dat kan ik helemaal niet. Die je de indruk geeft dat je vogeltje vrij bent, maar je bent als een vis op het droge. Je komt niet tot je bestemming. Is het benauwend? Leven met de Heere? Is het benauwend als iemand je hart gestolen heeft? Nee toch? Ja, die liefde die maakt je wel kwetsbaar. Dan ben je te raken. Eenmaal je hart gestolen door deze Heere en Heiland. Die aan het kruis wilde gaan. Om dat hele bestaan waarin je zo vaak op zoek bent naar wie ben ik? Maar dan alles rondom dat cirkeltje van ik. Dat hele bestaan aan het kruis te nagelen. Je hart gestolen. Dan ben je wel te raken, ja. Ook op die kruispunten. Waar je misschien soms denkt, Heere, maar wat moet ik nu kiezen? Ik weet het niet. Waarin het je misschien zwaar valt, de weg achter hem aan. En hij je vanmiddag vraagt, zoals toen aan de leerlingen. Wilt u ook niet weggaan? Net als die andere mensen die het te gek vonden. Het te veel werd om hem te volgen. Willen jullie ook niet weggaan? Zo'n vraag kun je toch niet hebben? Willen jullie ook niet weggaan? Dat hoop ik tenminste. Dat je liefde het niet verdraagt, dat de Heer Jezus dat aan je zou vragen. Als de weg achter hem aan zwaar is. En hij je vraagt, wordt het te veel, wil je weggaan? Dat toch niet? Benauwend, dat past niet bij de liefde, toch? Vraag het Abraham maar. Het is bevrijdend. Richting aan je leven. Toekomst. Omdat hij de Heer is van het verbond. Maar zo vraagt Abrahams gevoelige plek. Wel naar onze liefdes. Wie? Wat? Heeft mijn hart gestolen? En waar ben ik dus te raken? Kinderen op kruispunten. En misschien is dat wel lastig om te horen, omdat je denkt, ja, maar ik ben van die kruispunten gepasseerd in mijn leven. Er is geen weg terug. Maar ik weet het. Ik heb er anderen. Ik heb er de Heere verdriet mee gedaan. Maar die kruispunten, ze zijn gepasseerd. Wat dan? Misschien als van Abraham. Van die kruispunten. In Egypte een leugentje. En toen de belofte van die zoon te lang duurde. Dan maar met Hagar gaan slapen, weet u wel. En de gevolgen zijn groot. Misschien zit je hier dat je denkt, nou, kruispunten, ik heb er geen idee. Volgens mij heb ik geen kruispunten in mijn leven. Oh nee? Maar je bent wel hier naar de kerk gekomen, hè? Of je er nu zin in had of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik ben blij dat je er bent. Maar geen kruispunten in je leven, dat kan niet, want je bent hier. En iedere keer als die woorden van God klinken, dan sta je daar op zo'n kruispunt. En keer op keer als dat woord klinkt, dan is het of je eraan overgeven. Of denk ik moet zo snel mogelijk terug. Want dat komt te dichtbij. Dat is misschien een confrontatie, ja, vanmiddag. Maar is het niet heerlijk dat hij die confrontatie zoekt? Hij, om het je nog een keer te laten weten, zoek nou niet wie je bent. In hoe je eruit ziet, in wat je presteert. In wat je meeneemt aan status, in het ambt of in wat dan ook. Maar vind genade in mijn ogen, omdat ik nu eenmaal zondaren zoek en lief heb. En je de Bijbel hebben, op weg naar het beloofde land. Ik heb je leven op het oog. Ja, met heel die zondelast, met al die kruispunten gepasseerd. Maar ga maar mee de berg op. Abraham met die zoon Isaac. Hij moest geofferd worden. En het gebeurde niet. Ga maar mee in de buurt van diezelfde plek, de berg op. Die ene zoon. Geen mes dat flikkerde in de zon. Maar de nagels door zijn handen en door zijn voeten. Geen stem uit de hemel die zei stop. Geen ram in de struiken. Want hij was het lam zelf. Om het je te laten zien, te laten horen. Heel dat verleden. Al die kruispunten. Ik wil ze meedragen. Kruisigen. Ik heb er alles voor gegeven. Op al die kruispunten. Ik heb de Vader gevolgd. En die Vader die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem overgaf tot verzoening van al onze zonden. Is dat niet bevrijdend dat de Heilige Geest vanmiddag tegen ons zegt, voel eens aan die gevoelige plek, voel eens aan je voorhoofd, dat ooit geklonken heeft, niet omdat u zo'n vrome vrouw of man bent, jongen of meisje. Maar het klonk er, grondeloze barmhartigheid. Je had er niets aan verdiend. Maar opgezocht, toegezegd. Water, alle onreinheid, weg. En als je soms uit zwakheid in zonde valt, opstaan. En dat daarom er weer woorden klinken op zondag. Dan kun je toch leven als gezegend mens of niet? Gezegend, ja. Want zo wordt Abram genoemd. De Heer had Abram in alles gezegend. Het is de eerste keer dat dat van Abram wordt gezegd. Gezegend. Abram, ben je gezegend? Je hebt een leven van zwerven achter de rug. Enkel een graf als bezit. Gezegend. Het eerste woord wat we van Abram horen, over Abram horen, dat zijn Gods woorden over zijn leven. En dit zijn de laatste woorden die we van Abram horen. Waarin hij Gods woorden op de lippen neemt. Het verbond. Hij beaamt het. En hij is gezegend. Zwerver je wel. Maar onderweg al thuis met die woorden van God. Kind aan huis. Om Christus wil. De geliefde zoon. Wat ben je dan gezegend, gemeente, als je het als babytje of op latere leeftijd te horen hebt gekregen. De God van het verbond. Dat is het eerste wat van Gods wegen over je leven klonk. En als het is gebeurd, en het mag vandaag opnieuw. Je neemt die woorden over. Je omhelst die woorden. Je zegt ze na. Je houdt je de Heere voor. Dan ben je gezegend. Het meest wat er over je te zeggen valt is dit. Ooit klonken Gods woorden over zijn of haar leven. En hij of zij, hij nam Gods woorden op de lippen. Het meest wat over je te zeggen valt. Niet je uiterlijk. Niet de positie in de gemeente. Niet wat je hebt gepresteerd voor. Noem maar op. Het meeste wat er over je te zeggen valt. Gods woord over je leven. En Gods woord op je lippen. Wie ben je? Je mag het zeggen. U wilt gezegend naar huis, zegt u. Dat kan. In het licht van vanmiddag is het ook echt kinderlijk eenvoudig. Gezegend naar huis, dat is dat ene kleine woordje van de gemeente. Ik heb Gods woord gehoord. En ik hou me eraan vast. Want het is zijn woord. En dus het woord van de gemeente. Amen.